17 augustus 2023 en we zitten in de, hoe heet het hier eigenlijk, de villa, toch? In de gemeente Hilversum. De villa is van de gemeente Hilversum en we zitten in de kamer van de burgemeester. Dat belooft de burgemeester, maar dat is niet zo. We zijn op werkbezoek bij wethouder Bart Heller van GroenLinks. En wegens verbouwing in het grote gemeentehuis hebben we nu deze kamer even een uurtje kunnen lenen. Voor de podcast Hilversumse Politiek. En die gaat, u raadt het al, over Hilversumse politiek.
De buitenring zal de buitenring blijven met meer dan gemiddeld verkeer.
Naast mij, mijn host, Frans van Os. Frans, goedemiddag.
Goedemiddag.
Voor mij de 10 vragen, de lijst van Frans. De 10 beroemde vragen die begint met wie, wanneer en wat. En natuurlijk de slotvragen, de olifant, steentje in de vijver en de gevreesde laatste vraag. Voor de luisteraars van deze podcast weten we wat dat gaat betekenen. Bart Heller, wethouder GroenLinks. Bart, hartelijk welkom.
Goedemiddag, dank je.
Ik heb hier de vragenlijst, zoals ik al gezegd heb. En we hebben ook in de afgelopen podcast hebben we fractievoorzitters van de partijen van Hilversum gevraagd. Wat vinden we nou van Bart Heller? En ze hebben een aantal tips gegeven. Ja. Daar komen we later in het programma vanzelf op terug. Ik denk dat ik genoeg heb ingeleid, Frans.
Denk het ook. We beginnen gewoon met de vraag, wie is Bart Heller? Wat is je privésituatie? Wat is je opleiding? Wat heb je hiervoor allemaal voor dingen gedaan voordat je wethouder werd? Vertel eens wat over jezelf, wat persoonlijke dingen. En doe dat zo ver en breed als je wilt. Ik hou de tijd overigens wel in de gaten.
Ja, jij kapt het maar af dan, want ik vraag bijna om een historisch. Zal ik beginnen bij de geboorte? Nee, ik ben 52 jaar geleden geboren in Alkmaar. Dus ik ben een geboren kaaskop. Uit ouders die uit Zuid-Limburg kwamen. Toen ik 2 was, zijn mijn ouders naar Hilversum verhuisd. Omdat mijn vader een baan kreeg bij het gerenommeerde Hilversumse bedrijf, de Verenigde Schroevenfabriek Hilversum, de VSH. Dus ik woon een halve eeuw inmiddels in Hilversum. Op een paar jaar tijdens mijn studietijd na. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. Ik heb met name politicologie gestudeerd. En ik ben in mijn werkzame leven vooral werkzaam geweest bij gemeenten. Dan wel wat we noemen verlengd lokaal bestuur, regionale sociale diensten, dat soort organisaties. Mm-hmm. Ik ben eerder een periode wethouder mogen zijn. Dat is nog in het vorige millennium was dat, van 1998 tot 2001.
Hier in Hilversum?
Hier in Hilversum, ja. En ik ben een aantal jaar daarna, op mijn hoofd, 2008 tot 2011... heb ik een aantal jaren provinciaal bestuurder, gedeputeerde mogen zijn. Mm. Voordat ik in 3 jaar geleden, in 2000, vlak na de corona-uitbraak en het begin van de lockdown, hier opnieuw wethouder mocht worden. Mm. Dus nu ruim 3 jaar geleden. Ik woon hier in Hilversum. Mm. Dus wat ik zeg, al mijn hele leven. Op dit moment alleen met de helft van de tijd mijn 2 kinderen.
Dus hier was je wethouder in Hilversum en toen provinciale staten in een provincie in Noord-Holland, neem ik aan.
Ja.
En nu weer wethouder hier.
Ik heb van 1998 tot 2002 in de raad gezeten, waarvan tot 2001 als wethouder. Ja. Dat was nog voor het dualistische systeem, dus de wethouders waren toen nog lid van de raad. En ik heb daarna inderdaad een periode in de provinciale staten gezeten, van 2003 tot 2007.
Is dat niet veel interessanter eigenlijk? Dan wethouder hier in een dorp?
Nee. Overigens heb ik, los van Provinciale Staten, ben ik daarna nog een drietal jaar gedeputeerde geweest.
Ja, dus
dat is zeg maar raad en wethouder.
Maar dat is toch hoger in de invloedssfeer?
Het hoeft niet per se interessanter te zijn, want de provincie wil nog wel eens een stuk abstracter zijn.
Ja, ik stel de vraag aan meneer Heller.
De vraag is in hoge mate al beantwoord. Nee, het is ontzettend gaaf omdat je met een ander type problemen bezig mag houden. Ik noem maar wat de verzelfstandiging van Vattenval, dat soort zaken. Maar het is indirect bestuur inderdaad. De provincie bestuurt in hoge mate eigenlijk voor gemeenten. En ik zei destijds wel eens, mijn achterban, of je achterban als gedeputeerde, bestaat uit raadsleden en vooral burgemeesters en wethouders. En dat geeft toch wel een wat andere dynamiek dan wanneer je direct met inwoners te maken hebt. En zoals ik het destijds wel eens zei, ik mis ook wel eens gewoon een stevige inspraakavond. Wil je een goed gesprek, een stevige discussie met elkaar hebt en na afloop gewoon een potje bier met elkaar kunt drinken.
Dat is nu al?
Dat is, ja, nee, dus het is inderdaad, dit werk is veel concreter. En als het gaat om gewoon impact hebben, invloed hebben, dingen voor elkaar kunnen krijgen, dan heeft mijn voorkeur absoluut de gemeente.
Vraag je toch nog even over jouw wethouderschap in de voorgaande periode. Want de oudere Hilversummers die zullen zich nog wel herinneren. Bart Heller, dat is busbaan. Dat is sneuvelen op de busbaan. Dat was heel spannend in die tijd. Die busbaan, hè? Wat was dat voor plan? En zou je dat plan van toen, zou je dat nu nog kunnen doen of willen doen?
In feite is het goed deels inmiddels uitgevoerd met de HOV-baan zoals die er nu ligt.
Nou, die busbaan was toch meer vanaf het Centraal Station in Hilversum richting het Mediapark, toch?
Die had twee takken. Ja. Die ging naar het noorden en naar het zuiden. De zuidvariant is in feite aangelegd, de noordvariant niet. Die rijdt met het verkeer mee.
Oké, dus eigenlijk is jouw wens uiteindelijk dan toch nu min of meer, zeg je, in vervulling gegaan?
Die busbaan zoals die er toen lag, die is inmiddels grotendeels gerealiseerd.
Grotendeels.
Ja, ik heb hem vorig jaar mogen openen. Dat was wel een grappige...
Ja, dat was wel een grappige historische...
Samen met Elisabeth Post.
Met Elisabeth notabene.
Ja, want die was fractievoorzitter toen dat plan sneuvelde. Dus dat was wel heel grappig.
Oké, vertel eens wat over hoe is dat met dat wethouderschap tegenwoordig? Hoe druk is dat in jouw beleving? En wat ook een belangrijk puntje even is, dat is veiligheid. Want daar horen we natuurlijk zeg maar in de media nog alles wat over. Politieke ambtsdragers natuurlijk toch tegenwoordig wat meer met veiligheidstoestanden te maken hebben. Persoonlijke veiligheid bedoel ik dan, hè? Wat is je beleving in Hilversum op dat punt?
Wat dat laatste betreft kan ik, en ik klop het meteen af, oprecht zeggen dat ik daar geen negatieve, vervelende ervaringen mee heb.
Dat is fijn. En de drukte in...
Die is groot. Deels hoort dat gewoon bij deze functie. Het is nooit af. Het houdt nooit op. Je kan altijd meer doen. Dus je moet ook af en toe voor jezelf grenzen trekken. Ik moet wel zeggen dat we zijn nu met z'n vijven en met de portefeuilles die ik nu heb, dat is wel stevig en dat is wel wel behoorlijk zwaar, ja. Maar dat hoort erbij.
Nou, dat is een mooi bruggetje dat je net slaat, want we komen nu zo'n beetje toe aan je portefeuilles.
Kijk eens, alsof ik jullie lijst al had gezien.
Ja, wat niet het geval is, dat wil ik even dat misverstand onmiddellijk wegnemen. Maar zo verrassend is het nou ook weer niet allemaal wat we gaan vertellen en vragen. Want we hebben natuurlijk gekeken naar je portefeuille. Hè. Nou, daar zit een behoorlijk zware milieucomponent in, laat ik het maar even zo zeggen. Er zit er ook nog wat parkeer in. Daar zit vluchtelingenwerk ook nog in, om het maar even zo te noemen.
Werk en inkomen, ook niet onbelangrijk de afgelopen periode.
Exact, dat zit er ook in. Laten we eens een paar puntjes doornemen. Yes. Over laat ik het anders vragen. Vertel zelf eens, waar gaat je tijd dan op?
Dat wisselt heel erg. Dat hangt er bijvoorbeeld vanaf of een belangrijk stuk op weg is naar de raad. Dan kost dat altijd veel tijd. Je zegt al, een belangrijk deel van de portefeuille is milieu in de meest brede zin. Klimaat, energietransitie, duurzaamheid, milieu inderdaad. Dat is een heel belangrijke groot cluster. Dat is ook een deel van de portefeuille wat ik de vorige periode al had. Daar gaat in de praktijk veel tijd en energie aan op, inderdaad. Daarnaast merk je dat de portefeuille mobiliteit of parkeren en verkeer, of hoe je het ook noemt. Het is parkeren, maar alles vanuit mobiliteit en verkeer hoort erbij.
Ja, maar het is toch meer het parkeren en niet het verkeer zelf, hè? Dacht ik.
Bij mij weten wel, maar als jij andere informatie hebt, dat die portefeuille inmiddels bij een ander is belegd,
graag. Nee, maar ga je ook over bijvoorbeeld het bepalen of een straat eenrichtingsverkeer is of wordt?
Bij mij weten hoort dat ook bij de portefeuille verkeer. Goed, ja.
Dan heb ik dat even verkeerd onthouden, want ik dacht dat dat meer alleen parkeer was.
Als het puur openbare ruimte is, beheer, onderhoud, dat soort zaken, dat zit bij Arnhem Schippers.
Je ging in ieder geval ook over dat viaduct wat verlaagd is. Wat niet verlaagd is.
Ja.
Vertel eens hoe dat gelopen is. Want dat is toch wel een beetje een merkwaardige situatie geweest, denk ik.
Nou, er is, dan gaat het over de Johan Gerardsweg en het viaduct in de Johan Gerardsweg. En het plan wat er was om daar een nieuwe fietsbrug naast te hangen in feite. Om daarmee meer ruimte te creëren op het viaduct zelf voor auto's die rechtsaf gaan naar het Mediapark. Hè. Als je Hilversum binnenkomt vanaf de Johan Gerardsweg, viaduct over naar rechtsaf naar het Mediapark. Dat was een plan, dat was al eerder in beeld gebracht. Er zijn, daar lopen natuurlijk al jaren onderzoeken en gesprekken, ook met de buurt. Dat is eerder in beeld gebracht. En tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we afgesproken dat we dat plan zouden gaan uitvoeren. Nou, daar waren met
name... De buurt blij?
Sorry?
De buurt blij?
Nou, daar waren met name de omwonenden niet blij mee. In die zin dat dat een ingreep was in het proces wat daar liep. Dat is ook gewoon zo. Dus dat heb ik ook gewoon ruidelijk toegegeven. Dat kan het niet mooier maken dan het is. Dat is zo. Tegelijkertijd heb ik dan als portefeuillehouder de opdracht om besluiten voor te bereiden. En in die voorbereiding zijn we tot de conclusie gekomen dat het met name een heel stuk duurder zou worden. Terwijl de opbrengsten er wel zijn, maar ja, niet zo groot als je gehoopt had. En in die afweging kosten versus opbrengsten heeft het college uiteindelijk toch besloten om het niet te gaan doen.
Toch is die buurt niet blij, hè? Die Johannes Gerardswegbewoners zijn behoorlijk goed georganiseerd.
Ja.
Behoorlijk goed. Dat gaat zo in de tijd op en neer overigens. En die voelden zich toch behoorlijk in het ootje genomen uiteindelijk door de gemeente. Kan je daar wat zinnigs over zeggen?
Ja, niks anders dan wat ik een jaar geleden tegen hen zelf heb gezegd. We hebben toen we dat coalitieakkoord hebben gesloten, een van de eerste dingen is dat ik met hen in gesprek ben gegaan. Dat heb ik toen voor de zomer al gedaan, vorig jaar. En ik heb ze dat ook gewoon ruidelijk gezegd. Ik zeg, ja, ik snap dat dit voor jullie buitengewoon vervelend is. Ik heb voor mij letterlijk tegen ze gezegd, ik zou zelf in jullie positie waarschijnlijk ook 3 keer tegen het plafond gestuiterd zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd, ja, het is wel hoe het dan werkt op dat moment. Dus dit is wel de situatie. Die kan ik ook niet mooier maken voor je dan dat die op dat moment is. En ik denk dat het maximale wat ik op dat moment als bestuurder kan doen, is gewoon zo helder en duidelijk mogelijk zijn.
En die Johan Gerardsweg, die blijft de Johan Gerardsweg op deze manier natuurlijk. Hè? Want allerlei alternatieve routes richting Mediapark. Weg over de hei hoef ik niet eens te noemen. Want dat is natuurlijk helemaal not done. Maar ook niet een andere route, et cetera. Dat zit er allemaal niet in, hè?
Nee, we zullen moeten accepteren. En ook daar ben ik overigens wel helder over geweest tegen ze. Toen zij hun woning kochten, woonden ze aan de buitenring. En dat zal zo blijven. Dat gaat niet veranderen. En we kunnen daar heel veel gaan doen met elkaar op het gebied van leefbaarheid. En noem het maar op. Maar de buitenring zal de buitenring blijven met meer dan gemiddeld verkeer.
Diependaalse Laan, geldt hetzelfde voor?
Daar geldt hetzelfde voor.
En er staat nog wel in het collegeprogramma zoveel als dat jullie wat nadenken over... gesprekken om het aantal vrachtwagens te reduceren. Maar ik kan me herinneren dat Erik Boog als wethouder daar al 10 jaar geleden... ruim 10 jaar geleden met de provincie over wilde spreken en geen millimeter verder gekomen is.
Kan ik je nog vertellen, we hebben het 25 jaar geleden toen ook al uitgezocht en geprobeerd. En dat blijkt juridisch allemaal buitengewoon lastig en eigenlijk niet te kunnen.
Het gaat gewoon niet gebeuren.
Nee, we hebben wel in het uitvoeringsprogramma mobiliteitsvisie wat de Raad in juli heeft vastgesteld. Ja. Wel een aantal potentiële maatregelen voor de buitenring, voor de Johan Gerardsweg en de Diependaalse Laan opgenomen. Deels kruispuntaanpassingen, dat soort zaken. Kijken naar de fietsers op de Diependaalse Laan. Maar deels heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld de routesystemen, de wegwijzers, Google Maps, dat soort zaken. Hoe die verkeer verwijzen. En daar hopen we nog wel een slag in te kunnen maken. Maar het vrachtverkeer zomaar weer, dat ken helaas niet.
Het blijft gewoon zo dat mensen vrachtverkeer vanuit Aalsmeer, want dat is het in belangrijke mate, die pakt die,
de N201. De N201.
N201, exact. En die gaat een stukje door Hilversum. Ja. En dan pas zitten ze op de A27.
En dat kunnen wij niet
veranderen. Gaan we niet veranderen. Dat gaat ook op lange termijn niet gebeuren.
Mag ik eventjes... vertelde in het begin, meneer Heller, dat het leuk is om met buurtbewoners in gesprek te gaan en discussie aan te gaan enzovoort. We zijn nu 10 minuten onderweg. We hebben al 2 voorbeelden gehad wat allemaal niet gelukt is. Is dat niet ontzettend frustrerend?
Hoe bedoel je niet gelukt is?
Nou ja, de Johan Gerardsweg, de Diependaalse Laan, dat zijn toch die dingen die kunnen dan niet voor die buurtbewoners.
Nee, dat is niet leuk. Ik breng liever positief nieuws van we gaan uw problemen oplossen.
Ja. Maar is dat een voorbeeld van trouwens?
Oh, ik denk dat wij ontzettend veel goede dingen doen. Die krijgen vaak minder aandacht, ook in de media.
Breek los, zou ik zeggen.
Kom eens door.
ik noemde net al klimaat- en energietransitie, wat een belangrijk deel is van mijn portefeuille. Daar hebben we echt waanzinnige stappen gezet de afgelopen jaren. We hebben nu echt een aanpak staan waarmee we de wijken ingaan om mensen te ondersteunen en te helpen. Die is maak uniek in Nederland.
Maak het eens concreet. Want ik liep een week of wat geleden op de Groest en toen kreeg ik van een aantal ambtenaren, denk ik eerlijk gezegd, een soort foldertje in mijn hand gedrukt. Helaas heb ik dat vergeten nu mee te nemen. Dat is heel vervelend, want dat heeft al die tijd op mijn bureau klaargelegen daarvoor. Maar dat foldertje, dat gaat dan over... iedereen moet natuurlijk zeg maar wat aan het milieu doen. Daar komt het op neer. En de gemeente wil wat helpen. En er zijn er twee routes eigenlijk. De ene route is zoveel als dat je subsidie krijgt. En de andere route is zoveel, althans, dat is theoretisch mogelijk, dat je leningen kunt afsluiten. Hoe staat het nu met de gemeente Hilversum op die twee terreinen?
Wij bieden al jarenlang een duurzaamheidslening aan voor mensen om te verduurzamen met een extreem laag rentepercentage. En sinds kort bieden wij inderdaad ook gewoon subsidies aan voor mensen voor zeg maar de standaard isolatiemaatregelen van de spouwmuurisolatie, dubbelglas, noem het maar op. Dat is onderdeel van die wijkaanpak.
En zit daar een inkomensgrens?
Nee, onderdeel van die wijkaanpak is dat we mensen zoveel mogelijk ondersteunen, faciliteren en ontzorgen. Daar hoort bij die leningfaciliteit die er al was, subsidiemogelijkheden, maar daar zit ook begeleiding bij. Mensen kunnen in het hele traject bij de hand genomen worden, tot en met de offerteaanvraag en dergelijke.
Nou biedt het Rijk ook subsidies, weet ik. En is dit van de gemeente dan weer bovenop? Dus inwoners die wat hebben gedaan aan isolatie, die kunnen gewoon en de subsidie bij het Rijk aanvragen en vervolgens zich ook nog wenden tot de gemeente. En dan krijgen ze ongeacht hun inkomenshoogte, krijgen ze subsidie.
Ja, dit alles naast de specifieke regeling die we voor in het kader van de energiearmoede hebben. Waarin we ook subsidiemogelijkheden hebben, specifiek voor mensen tot 130% van het sociaal minimum.
Ja, maar dat is inderdaad voor de minimumgroepen die gesteund moeten worden in hun energiekosten.
Ja, en. Dus dat zijn een aantal hele concrete voorbeelden.
Nou ja, één.
Nou ja. Ja.
Elektrische auto's staat ook in de programma's. Wat doe je op dat punt op dit moment?
Die gaan we verdubbelen, hebben we afgesproken.
Sorry?
We gaan het aantal elektrische laadpalen in de openbare ruimte verdubbelen.
Ja, maar verdubbelen klinkt natuurlijk goed. Alleen het is in aantallen niet zoveel. Hè? Want we gaan natuurlijk naar heel veel elektrische auto's hier.
Ja, maar niet de komende 4 jaar al.
Nee.
Verdubbeling die gaan we de komende 4 jaar...
Van hoeveel naar hoeveel gaat het dan in getallen?
Dat weet ik uit mijn hoofd eerlijk gezegd niet. Maar daar hebben we ook in het uitvoeringsprogramma afspraken over gemaakt. Dat betekent ook dat we daar iets weer sturend in gaan zijn. Want tot op heden acteren we enkel en alleen op aanvragen. En om die versnelling te realiseren gaan we daar de komende tijd ook zelf sturender in zijn. Dus wat meer zelf het initiatief in nemen daar wel nodig.
Okay. Zullen we daar nou... We hebben toch al een hele tijd het min of meer over verkeer. Laat ik het maar even zo zeggen. Dus laten we daar maar even doorgaan. Want niet zo lang geleden is in de Raad natuurlijk het een en ander over parkeren opgenomen.
Ja.
En de gedachte is, parkeren binnen de buitenring wordt allemaal betaald parkeren.
Yes.
Welke termijnen gelden daarvoor? Wanneer zal dat gerealiseerd zijn?
We verwachten dat we 2 jaar nodig hebben om dat feitelijk op straat uit te rollen en te realiseren. In de zin van zones inregelen, automaten plaatsen, noem het maar op.
Dus dat is nog deze collegeperiode?
Ja.
En dan is het een betrekkelijk ingewikkeld systeem die we daarvoor hebben. Ja, dat is ook logisch natuurlijk. Want als je dan bijvoorbeeld een oprit hebt en je kunt daar 1 auto op plaatsen, dan mag je geen parkeervergunning aanvragen. Daar komt het op neer, toch? Hoe zit dat in de hoofdlijnen?
Nee, er is recht op een aantal parkeervergunningen. Ja. Maar het aantal parkeerplekken wat je op eigen terrein hebt, dat gaat daarvan af. Dat is overigens een vrij normale regeling, hoor. Die denk ik overal in Nederland geldt.
En parkeren in de voortuin, hoe zit dat? Want ik meen dat de oude regeling was zo dat je mocht niet in de voortuin parkeren. Want ik zie bij mij bijvoorbeeld in de wijk dat mensen natuurlijk voortuinen gaan... Gaan ombouwen.
Nee, je ziet in toenemende mate op veel plekken in Hilversum dat er steeds meer versteend wordt. Dat er auto's in tuinen staan. Ja. Dat is ook nadrukkelijk in de Raad aan de orde geweest. Ook door insprekers aan de orde gebracht. En in het kader van het nieuwe parkeerbeleid gaan we ook de handhaving intensiveren. Het is heel simpel. Oftewel, je hebt daar toestemming voor vanuit het bestemmingsplan. En vanuit een uitritconstructie die je hebt aangevraagd en gekregen of niet. En in het laatste geval zou het dus niet moeten gebeuren.
Nou, is het betaald parkeren is bekend natuurlijk van met zijn, zoals dat dan genoemd wordt, zijn olievlekwerking. Dat zeg maar de aanpalende straten waar dan geen betaald parkeren is, die krijgen zeg maar, dat mensen dus dan niet in betaald parkeerstraten parkeren, maar dan vlak om de hoek, zeg maar, in de vrije straten.
Klinkt logisch.
Maar dat gaat toch met die buitenring ook gebeuren?
Ja.
Vlak buiten de buitenring gaat natuurlijk gewoon geparkeerd worden. Hoe gaan we dat oplossen?
Dat zal per situatie verschillen, maar dat kun je wel verwachten op enig moment.
Met enige pech gaat dus straks ook buiten de buitenring betaald parkeren worden.
Ik weet niet of dat pech is, maar ik denk dat dat op termijn een niet nou ja, ontkomen ontwikkeling is.
Dat is niet te ontkomen.
Dat denk ik niet, nee.
Nee, dus dit is een eerste stap in feite.
Kijk, wat we in feite nu gezegd hebben, in het verleden voerden we betaald parkeren in op aanvraag vanuit buurten, vanuit straten zelf. En iedereen weet eigenlijk wat er dan gaat gebeuren. Er komt één of een paar straten en die houden een enquête en dan voer je het in. En dan inderdaad krijgen de omliggende straten het probleem. Dus het is een soort van bloemkool-effect, een olievlek inderdaad die zich steeds verder uitbreidt. Nou, daarvan hebben we vorig jaar bij de coalitieonderhandelingen gezegd. We zien dat nu gebeuren. Iedereen zei het van tevoren al. We zien dat nu ook in de praktijk gebeuren. Het kost ontzettend veel tijd en energie. Geeft onduidelijkheid en gedoe. Laten we daarom nu het besluit nemen om in één keer gewoon heel Hilversum tot de buitenring inderdaad betaald parkeren te maken. Met de kanttekening overigens dat wanneer de situatie zich ervoor leent, dat het ook gewoon puur vergunninghouders parkeren kan zijn. Maar inderdaad in één keer tot aan de buitenring.
Wat bedoel je daarmee met die zin? Dat puur vergunninghouders parkeren kan zijn? Dan kan helemaal niemand er meer in? Dat, behalve een vergunninghouder, dus dan kan je ook niet meer een kaartje kopen bij
een bezoeker.
Of een bezoeker. Ja. Maar hoe zit dat dan? Want dat nou is het onduidelijk. Nou ga ik het niet begrijpen.
Betaald parkeren, daar kan iedereen staan als je maar betaalt.
Ja.
En dat is met name doe je dat wanneer er functies zijn waar mensen naartoe gaan. Ondernemers bijvoorbeeld, die hebben er vaak belang bij dat een parkeerplek zo kort mogelijk en niet langer dan zakelijk wordt
bezet. Maar ook gewoon familiebezoek.
En ook dat gewoon, kan.
En ook gewoon mantelzorg.
Ja, voor mantelzorg hebben we een specifieke regeling in het parkeerbeleid.
En hoe ziet die eruit?
Dat mantelzorgers gewoon een parkeervergunning kunnen krijgen. Dus dan hoeven te betalen of aan beperkingen zijn gebonden.
Die krijgen gratis een parkeervergunning, maar moeten natuurlijk dan wel aantonen dat ze mantelzorger zijn daar.
Ja, dat wel.
Dat is wel weer een heel administratief proces.
Nou ja, dat is een heel simpele inschrijving, want voor andere zaken hebben we dat ook opgenomen.
Nou, dan denk ik dat je een beetje naïef bent, beste Bart Heller. Want dit is natuurlijk wel een fraudegevoelig ding, want een beetje slimmerik, die kan natuurlijk een mantelzorger bedenken en dan krijgt hij een gratis vergunning. Dat zou je toch niet moeten willen, denk ik. Dus dat vergt toch wel enige controle of zo?
Dat klopt. Dus dan wordt een check gedaan. Maar dat is geen heel ingewikkeld of spannend iets of wat dan ook. Dat zijn ook geen dingen die wij hier uitvinden natuurlijk. Hè?
maar hoe weet je dan als gemeente dat iemand mantelzorg nodig heeft? Hoe weet je dat dan precies?
Het gaat om dat iemand mantelzorger is.
Een mantelzorger die heeft dus iemand waarvoor die verzorgt.
Eén of meerdere mensen.
Dan zal het toch op de een of andere manier aangetoond moeten worden dat er iemand verzorgd wordt.
Ja.
En het zou ook wel fijn zijn als nog wel helder is dat die persoon die verzorgd wordt nog steeds leeft.
Ja, nee, natuurlijk. Ja.
Want als je eenmaal ingeschreven bent als mantelzorger en inmiddels is de verzorgde overleden, dan moet die vergunning natuurlijk in worden geleverd, lijkt mij.
Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
Hoe ga je dat allemaal controleren?
Nou, vraag me de details niet, maar dat kunnen ze in andere steden uitstekend regelen en dat gaan wij ook uitstekend regelen.
Dan gaan we ook in Hilversum goed regelen.
Dat gaan wij ook gewoon uitstekend regelen, zodat die mensen een betere regeling hebben dan ze nu hebben op dit moment.
Noemen ze stad of een dorp waar het zo is?
Weet ik zo gauw niet. Gaan we even googlen. Als je dat graag wil weten.
Nee, maar u heeft ervaring, u heeft er onderzoek naar gedaan. Dus ik denk dat als je zegt van nou, dat is, hoef ik niet uit te zoeken, want het is al uitgezocht. Dan is toch wel een keer een naam erbij gekomen van een dorp.
Kijk, wij gaan geen regelingen zelf bedenken die onuitvoerbaar zijn. En daar kijken we natuurlijk naar. Want de mensen die regelingen bedenken, moeten hem zelf uitvoeren. Dus die gaan echt geen domme dingen bedenken. Of onuitvoerbare dingen bedenken. Of dingen bedenken waar ze vier keer zoveel werk
Dat is natuurlijk eventjes het probleem. Want je kunt natuurlijk wel denken van, ik ga daar niet zoveel werk mee krijgen. Maar als je dat dan achteraf gezien onderschat hebt, omdat er toch een hele hoop, laat ik het maar even noemen, gefraudeerd wordt. Want we hadden het nu even over die ten onrechte mantelzorg parkeervergunning aanvragen en houden. Dan heb je opeens toch een veel meer werk krijg je dan te doen dan je aanvankelijk van plan was. Ja. Natuurlijk is het zo dat niemand tevoren bedenkt van ik ga alleen een hele hoop werk over mezelf heen halen. Maar als het zo uitpakt, dan pakt het wel zo uit en zit je met gebakken peren.
Bij alles wat de overheid doet heb je kans dat mensen er misbruik van gaan maken. Exact. Dus je zult altijd naar een zekere balans moeten kijken. Ja. Tussen hoeveel effort, hoeveel moeite ga je erin stoppen om dat misbruik te voorkomen versus hoe erg is het misbruik. En daar zul je altijd een zekere balans in moeten vinden.
Nou, dan toch eventjes in het verlengde min of meer daarvan de parkeernorm die verlaagd is.
Ja.
Kan je eerst even uitleggen waarom die parkeernorm verlaagd is en waar dat is en...
We hebben in het land het systeem en daar kun je best wat van vinden. Want er is eigenlijk nauwelijks of geen enkele andere functie volgens mij waar we dat voor hebben. Maar als je iets bouwt, dan hebben we parkeernormen in dit land. En dat betekent dat je afhankelijk van de functie en andere aspecten... dat je een minimum aantal parkeerplekken moet realiseren. Dat is heel apart, want zo'n norm hebben we niet voor fietsen. Die hebben we ook niet voor groen, die hebben we ook niet voor speelterreinen of wat dan ook. Maar voor auto's, voor autoparkeren hebben we die traditioneel in het land.
Is ook wel enigszins begrijpelijk.
Dat is een politieke mening, interviewer.
Ja, okay.
Dus die regeling die hebben we. Wat we in de praktijk zien is dat die parkeernorm heel veel ontwikkelingen, met name ontwikkelingen voor woningbouw en woningen, of omzetting van panden naar woningen, in de weg zitten. En dat kan hem zitten in kosten. Denk aan een gebiedsontwikkeling waar je een bepaalde hoeveelheid woningen bouwt en dan tientallen of honderden parkeerplekken moet realiseren. Dat is gewoon een kostenpost. Nou, naast alle andere eisen die we stellen aan woningbouwontwikkelingen, groen, welstand, noem het allemaal maar op, zit daar een bottleneck. Maar je hebt het bijvoorbeeld ook op plekken waar je, boven winkelswoningen zou willen maken. Of waar je functies, kantoren of winkels om zou willen zetten naar woningen. En waar gewoon puur de fysieke ruimte ontbreekt om die parkeerplek te maken.
Dat is een heel concreet voorbeeld, want daar zat ik al op te wachten dat je wat concreter werd in dit verband. Maar dan zien we voor ons in het centrum van Hilversum, met name speelt dat soort problematiek.
Ja.
Dat daar iets gebouwd wordt, allemaal krap. En dat er gewoon geen ruimte is voor parkeerplekken. Tenzij je natuurlijk eronder zit, dan krijg je ondergrond.
Er is echt, of je het nou concreet vindt of niet, maar er is echt een onderscheid tussen gebiedsontwikkelingen.
Ja.
Daar kun je het doen op de manier die jij zegt. Daar kun je het altijd fysiek nog wel kwijt. Uiteindelijk hangt er altijd een kostenplaatje aan.
Exact.
Uiteindelijk zijn die kosten kunnen een bottleneck zijn. Bij bestaande bebouwingen, bij omzettingen of wat dan ook, dan ontbreekt gewoon de fysieke ruimte. Als jij op de Havenstraat boven een winkel een woning wil realiseren en je moet daar volgens het oude beleid 2 of 3 parkeerplekken bij realiseren, die ruimte is er gewoon niet.
Ja, die kan je eronder bouwen. Hè? Dan ga je ondergraven en dan kan je alsnog een parkeergarage onder dat bestaande pand bouwen. Dat is technisch gewoon natuurlijk mogelijk. Dus het verhaal, de ruimte is er niet, is natuurlijk een beetje dun. Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon mogelijk om overal onder elk bestaand pand gewoon een parkeergarage te bouwen, als we willen.
Nou, dat is,
dat we dat geld er niet voor over hebben, dat is een politieke keuze, laat ik het maar even zo zeggen. Het is
volgens mij ook niet het beeld wat we van dat soort van een havenstraat of een Gijsbrecht hebben, dat alle panden van kleine inpandige garage. Voor mij is dat geen reëel scenario.
Nou ja, daar kunnen we dan over twisten, zeg maar. Maar in ieder geval... uiteindelijk komt het erop neer, en dat ben ik natuurlijk helemaal met je eens, dat het zorgt ervoor dat als je al die parkeergarages enzovoorts, of plekken kan ik het beter noemen, als je die moet inrichten, et cetera, dat is kostprijsverhogend voor gebouwen of de veranderingen daaraan. Dat is volkomen duidelijk. Maar dat betekent dus dat je daar bewoners gaat krijgen en die mogen geen auto hebben. Hoe zit dat dan?
Ja.
En hoe hou je dat dan onder controle, dat die lui uiteindelijk niet een auto krijgen?
De nuance is dat zij best een auto mogen hebben. Ze mogen er zoveel hebben als ze willen. Alleen ze krijgen geen parkeervergunning voor de openbare ruimte.
All right. Ze krijgen geen parkeervergunning. En is er ook niet een parkeergarage waar ze dan een abonnement kunnen sluiten?
Nogmaals, de nuancering is dat ze zoveel auto's mogen kopen als ze willen. Alleen ze mogen ze niet in de openbare ruimte parkeren. Dus als zij elders een plek vinden om ze te parkeren, prima. Even goede vrienden.
Oké. Goed.
Dus dat is in principe niet fraudegevoelig, zeg je?
Nee.
All right.
Anders dan de handhaving op straat natuurlijk.
Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Ja. En dan een bezoeker.
Om even daarop terug te komen. Wat we hebben gezegd is, door de verlaging van die parkeernormen nemen we een enorme bottleneck weg om met name woningen te realiseren. En dat betekent inderdaad dat we woningen gaan bouwen voor mensen zonder auto. Mensen die tijdelijk in een bepaalde fase van hun leven of wat dan ook. Of wel structureel.
Ja, of die ideologie hebben om geen auto te willen.
Wat dan ook. En dus hebben we gezegd, want dat was je vraag ook nog even, waar doen we dat? Ja. Dat doen we rond de stations en het centrum. Het centrum, het winkelgebied.
Daar concentreert zich.
De bereikbaarheid van alternatieve vervoersmogelijkheden er is. En functies bij elkaar zitten op loopafstand, fietsafstand bereikbaar zijn.
Oké.
Okay. Is er veel draagvlak eigenlijk binnen de coalitie voor dit beleid?
Over ja hoor.
Parkeren en niet parkeren eigenlijk.
Over de uitbreiding.
Is er een meerderheid?
Ja, absoluut.
Ja? Iedereen vindt, of iedereen, maar uw collega's vinden dat het een goed idee. Allemaal.
Laat ik het zo zeggen, het kwam niet per se uit de koker van GroenLinks.
Nee. En waarvoor zegt u dat zo?
Nou, omdat je daarna vraagt of er wel draagvlak voor is.
Is er draagvlak voor?
Alsof ik dat bij de collega's doorheen moet trekken, maar dat is niet het geval.
Nee, maar ik hoor ook geluiden van, nou ja, Hilversum is toch een stad waar je ook wil wonen en ook wil werken. En een auto, ik citeer bijvoorbeeld meneer Venema van de VVD, een auto hoort erbij.
Ja, maar dat ging over het aantal vergunningen per huisadres, waar we een verschil van mening over hadden. Dat ging niet over de uitbreiding van betaald parkeren tot de buitenring. En dat ging ook niet over de verlaging van de parkeernormen. Daar zijn we het echt heel erg over eens. En zelfs raadsbreed zijn we het daar eigenlijk al vrijwel over eens.
Er is een document over aangenomen, een raadsvoorstel aangenomen. Ja. En eigenlijk betrekkelijk eenvoudig aangenomen. Dat was niet een heel rijk punt.
Nee, nogmaals, deze twee punten zijn vrijwel raadsbreed onderschreven. En ook vanuit de samenleving heb ik daar eerder gezegd vrijwel alleen positieve signalen op gekregen.
Nou, dat is goed nieuws, althans voor de... Wat doen
we? Over het aantal parkeervergunningen per woning inderdaad heeft een politieke discussie plaatsgevonden in de raad. Maar daar is de gemeenteraad ook voor, dus dat is prima.
Dat is helemaal waar.
Wat doen jullie aan het stimuleren van het elektrisch vervoer? Ja, buiten het plaatsen van wat meer laadpaaltjes natuurlijk. Maar hoe moet ik me dat verder voor de geest halen?
Dat is het belangrijkste wat we daaraan doen. Naast dat we, maar dat is meer vanuit de energietransitiehoek, dat we bezig zijn met zonnepanelen boven parkeerterreinen. Ja. En dat combineer je dan vaak ook met laadpalen. Ja. En we zijn aan het kijken naar snelladers.
Ja. En dan heb ik nog een dingetje. Namelijk, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen die een elektrische auto willen hebben. En dan eigenlijk een draadje willen over de stoep laten lopen naar hun auto. Hoe is die ontwikkeling? Want daar zijn ook speciale stoeptegels voor. Gaat de gemeente dat ook steunen?
Kamergrootte, ja. Dat valt formeel onder het pakket van collega Arno Schepers van Openbare Ruimte. Ja. En we hebben volgens mij afgelopen najaar gezegd dat we daar een pilot mee zouden starten.
Dat is een pilot, hè? Want ja, ik ben daar een beetje ongerust over, moet ik je zeggen. Want ik snap die kabelgootjes wel, maar... Ik ben toch wel een beetje bang dat die kabel niet helemaal in die goot terechtkomt. Althans niet goed genoeg. En dan struikel ik daar natuurlijk toch over met een beetje pech. Zeker in het donker.
Ik ben een optimistisch mens. Ik heb heel veel bezwaren gehoord. Ik denk volgens mij...
Is dat oplosbaar?
Volgens mij kunnen wij dat als samenleving wel aan. Ik denk het wel.
Maar het is wel zo dat degene die dan zo'n kabelgootje heeft, om het maar zo te zeggen, die moet wel zorgvuldig zijn kabeltje keurig netjes...
Volgens mij is onderdeel van de afspraken dat iedereen dan ook zijn eigen kabelgootje schoon en leeg en vrij houdt.
Ja, exact. Ja. Dat is wel even een dingetje natuurlijk. Hè?
Dat hoort er dan wel bij, ja.
Maar wat is een kabelgootje? Ik ben heel geïnteresseerd in kabelgootjes. Zeker als het gaat over... Naar de weg.
Nou ja, letterlijk dat dus.
Gewoon een gootje.
Voor de mensen. Want langs
je ziet de kabel zo liggen. Je loopt. Het is een gleufje in de weg.
Exact.
Of het is een pijpje onder de grond. Kan ook, hè?
Nee, het is een gleuf in het trottoir, in de stenen in feite. Okay. Waar de kabel dan in ligt, zodat hij niet op...
Nee, dat begrijp ik. Dat hij erin ligt, ja. 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 Interessant.
En voor de mensen die in staat zijn om de auto zeg maar voor of naast de tuin te parkeren, die kunnen op die manier direct de auto toch opladen.
Ja, een interessante ontwikkeling. Oké.
Okay. U luistert naar de podcast Hilversumse Politiek. Frans van Os en hier in de burgemeesterskamer met wethouder van GroenLinks, Bart Heller. En we zijn in de vragenlijst van De 10 vragen van Frans zijn we bezig nu.
Vraag 3.
Vraag 3.
Over de portefeuille.
Heb je een beetje in het beeld waar we zitten?
Dan moeten we nog een stukje.
Ja, dat, precies. Maar het sprintje komt altijd tot het eind. Vraag 3 gaat over de... Ik zie portefeuille staan.
Ja, de portefeuille klimaat en energie, natuur en groen, milieu en afval. Hebben we het nog niet over gehad, komt zo in bod. Bereikbaarheid en parkeren. Werk en inkomen. Laten we het daar even over, over hebben. Nee, laten we het eerst hebben over de vluchtelingen. Want ik vond namelijk, je gaat in principe ga je over, ook over, over dat soort zaken. Maar ik vond, en niet alleen ik, dat als het nou ging om die, die opvang van de Oekraïense vluchtelingen... dat dat was wel heel erg Gerard van den Top als burgemeester die daar... zich profileerde en Bart Heller...
En eigenlijk zat dat toch, denk ik, in belangrijke mate in jouw portefeuille. Die hoorden we er weinig over.
Hoe zat dat?
Hoe zat het? Want het zat wat anders.
Ja, vertel.
Nee, dit was vanuit de noodsituatie, de crisissituatie waar we, anderhalf jaar geleden, kleine anderhalf jaar geleden in zaten. Is dit vanuit het Rijk via de veiligheidsregio's.
Exact.
En daarmee via de burgemeester zijn die bevoegdheden gelegd. Dus dat viel formeel ook onder de burgemeester. Dat was niet de wet van of de wens van deze burgemeester. Maar het viel in formele zin viel het inderdaad onder de burgemeester.
Maar je viel wel weg.
Ja, omdat het formeel dus ook onder hem viel.
Ja.
Neemt niet weg dat we het vanaf het begin af aan gezamenlijk gedaan hebben. Dat de insteek ook is geweest om zo snel mogelijk tot een normale, zeg maar, politiek-bestuurlijke verhouding te komen. Waarin een wethouder namens het college ook richting de raad een onderwerp behartigt. En inmiddels is die beweging vanuit het Rijk ook ingezet.
Ja, maar het neemt allemaal niet weg. Hij noemde je ook wel heel erg weinig. Want hij zei dat hij betrokken was bij dit en dat. En daardoor geraakt was. En noem het allemaal maar op, dat soort dingen. Maar hij zei niet, samen met Bart Heller heb ik dit gedaan. En samen, nee, dat had hij natuurlijk ook kunnen doen, hè?
Ik heb daar persoonlijk heb ik dat
niet... Je hebt daar
niet,
geen last van gehad?
Nee hoor, het is me niet eens opgevallen. Dus,
mij wel. Oké, nou ja.
Vooruit dan maar. Ja. Maar toch nog even verder dan toch praten over
hoe is het,
dat...
Hoe is de situatie dan nu?
Ja, exact. Dat wilde ik vragen.
Op dit moment valt dit in principe gewoon onder mij.
Ja, in principe.
Ja. Ja, we weten niet wat er gaat gebeuren als er landelijk weer een crisis ontstaat of wat dan ook... Dan blijft altijd de dreiging, zou ik bijna willen zeggen, van de veiligheidsberaad lopen. Maar op dit moment is dat niet meer het geval. En is het gewoon een portefeuille, net als elke andere portefeuille dat is, die gewoon door een wethouder wordt behartigd.
Mm-hmm. Gaat het goed?
Ja.
Oké.
Nee, we hebben natuurlijk best wat troubles gehad. Maar we zijn natuurlijk ook enorm overvallen door die situatie. Ik kan me nog herinneren. Dat ik een telefoontje kreeg vorig jaar van die bus. We komen eraan, waar kunnen we ze afleveren?
Mm-hmm.
Oké, waar kunnen we ze afleveren? Goeie vraag. Dus er is met ontzettend veel effort is een eerste collectieve opvang uit de grond gestampt. Daar zijn dingen misgegaan, maar ik ben ontzettend trots op hoe dat gebeurd is. En we hebben nu twee relatief grootschalige opvanglocaties.
Mm-hmm.
Waar we uit mijn hoofd, ik geloof, ruim 900 mensen nu opvangen.
Mm-hmm. En ook voldoende mensen die daar mee kunnen assisteren. Dat loopt allemaal op rolletjes.
Nou ja, een van de dingen waar ik buitengewoon trots op ben, is de enorme betrokkenheid vanuit de samenlevingen die je daar ziet. En die heb je al vanaf dag 1 gezien. In alle eerlijkheid was er al vrij snel een situatie vorig jaar dat we eigenlijk meer tijd en energie kwijt waren aan het managen van alle vrijwilligers die zich aanmelden en de spullen die werden gebracht dan met de groep zelf, de Oekraïners zelf. Maar dat is natuurlijk alleen maar prachtig. Dat geeft nogmaals alleen maar aan hoe ongelooflijk betrokken die samenleving is geweest. En dat is vanaf dag 1 geweest en dat is nog steeds het geval. Het geldt overigens ook voor de 148 asielzoekers die we in Hotel Gooiland hebben zitten. Ook daar zijn allerlei vrijwilligers op allerlei manieren bij betrokken. Van talen tot spel en activiteit en andere dingen. Dat is denk ik een van de hele mooie dingen die je hier ziet gebeuren.
En we hebben op het Arena Park nu een nieuw ingericht gebouw daarvoor.
Ja.
Wat we een aantal jaren kunnen huren.
Ja.
En dan maar hopen dat het probleem opgelost is binnen die aantal jaren. Want anders dan...
We hebben er bewust voor gekozen om de opvang van de Oekraïners buiten de reguliere woningmarkt te laten gebeuren. Want die staat al onder hoogspanning, dat weten we allemaal. Iedereen kent wel voorbeelden van mensen die geen woning kunnen vinden. Dan zijn de mogelijkheden beperkt. Dus we zijn gaan kijken naar met name kantoorpanden, locaties die tijdelijk leeg stonden. Die we tijdelijk konden gebruiken. Nou, het eerste pand, dat konden we maar een jaar gebruiken. Maar ja, nogmaals, de nood was toen zo hoog.
Dat was daar bij dat VARA-pand.
Het voormalige VARA-pand. Ja, we hadden niet de tijd om langer te blijven zoeken
toen
de tijd.
Tegenover het muziekcentrum, daar.
Ja. Ja. De twee locaties die we nu hebben, die zijn voor een langere reeks van jaren beschikbaar. Maar ja, als over 3 jaar die oorlog nog steeds niet is geëindigd, ja, dan moeten we verder moeten kijken.
Verder zien, hè. Dan hebben we daarnaast hebben we natuurlijk gewoon zeg maar opvang van reguliere vluchtelingen. En terecht zeg je van we proberen die Oekraïners, die proberen we uit de woningmarkt te houden. Ja. Maar het Haagse zegt natuurlijk dat de gemeenten straks gedwongen worden om natuurlijk wel reguliere vluchtelingen, laat ik ze maar even zo noemen, om die gewoon echt woningen te gaan geven. Hoe ver is Hilversum op dat punt?
Hilversum heeft in de boeken 306, een opgave van 360 plekken staan. We hebben daar al een aantal keer met de gemeenteraad over gesproken. En de raad heeft bijvoorbeeld ook al aangegeven om die plekken niet in te willen vullen door extra statushouders. Dus mensen die mogen blijven een woonruimte aan te bieden, want die mogelijkheid is er ook. Daarvan hebben we gezegd, dat gaan we niet doen, want nogmaals, die woningmarkt staat al zo onder druk. Gemeenteraad heeft ook al gezegd we gaan dat primair zoeken in noem het COA-opvang. Dus opvang die echt gewoon onder verantwoordelijkheid en ook de uitvoering van de COA valt. Dus geen wat we dan in het jargon noemen crisisnoodopvang waar de gemeente verantwoordelijk voor is. En we zijn nu uit mijn hoofd 2 maanden in gesprek met de stad gegaan. Dat hadden we ook afgesproken. We hebben gezegd, wat je eigenlijk overal elders ziet, is dat er op een moment een locatie is. En dat dan met die locatie het gemeentebestuur het gesprek met de inwoners aangaat. Vaak vooral natuurlijk met de omwonenden van die locatie. Wij hebben het omgedraaid. En ik heb nog steeds geen ander voorbeeld waar men het zo gedaan heeft. We hebben gezegd, het idee is, de raad gaat een afwegingskader vaststellen op basis waarvan het college TZT eventuele locatiekeuzes kan maken. En we hebben gezegd, we gaan dat gesprek met onze inwoners voeren vooraf. Dus zodat die input mee kan worden genomen bij het kader.
Het Circus Terrein, speelt dat toch een rol in dit verband?
Het Circus Terrein is een terrein, maar we zijn op dit moment nog niet zover dat we met concrete terreinen bezig zijn. We zijn nu dat gesprek met de stad aan het voeren. We hebben de eerste fase gehad. We hebben uit mijn hoofd 18 wijkbijeenkomsten gehad voor het zomerreces. Op basis van die input gaan we direct na de zomer gaan we verdiepende sessies.
En wanneer moeten we nou besluiten nemen? Want dit probleem dit moet natuurlijk wel snel opgelost worden. Hè? We kunnen niet, ik weet niet hoe lang hierover
De afspraak die ik met de raad heb gemaakt is dat er in december het afwegingskader in de raad ligt. Met verwerking dus van al die inspraken in die stadsgesprekken. Zodat vanaf 1 januari het college zijn werk kan doen als er een locatie gekozen moet worden.
Oké, nog even een klein dingetje voordat we gaan naar andere vragen over je portefeuille. Dat is de afvalscheiding.
Ja.
Daar is best wel wat zeg maar zienswijzen verschillen in dit land. Hè. Wel of niet scheiden van afval bij de consument thuis met al die verschillende containers versus alles in één container en de afvalverwerker het laten scheiden. Hoe zit dat in het Hilversumse op dit moment? Want daar is ook wel zeg maar in het gooien wat meerdere zienswijzen zijn daarover. Hè? En Weidemeren, meen ik, die daar heel anders over denkt met name, maar ik dacht ook Gooisemeren. Hilversum zit nog wel erg op het vlak van...
Er is ook een bepaalde politieke stroom die daar nog wel een issue van maakt.
Exact, ja, vertel.
De VVD.
Ja.
Nee, we kennen op dit moment regionaal, en dus ook in Hilversum het systeem, dat de consument gevraagd wordt, wij als inwoners gevraagd worden om te scheiden. Dus het gaat er met name om de PMD-stroom, plastic, metaal en de drinkkartons. Dus die worden wij nog geacht om apart, inderdaad in een aparte kliko te gooien. En dan wordt die ingezameld. We hebben al eerder afgesproken met de raad, met de raden in het gooi. Dat we dat gaan heroverwegen richting uit mijn hoofd 2026. Dat heeft te maken met langlopende contracten die ze hebben afgesloten.
Omdat het Gewest eigenlijk zich verzette. Hè? Want die zeiden, oh jee, we hebben een enorme kapitaalsvernietiging op het moment
Nee. Het Gewest bestaat niet meer. We hebben een regio. En de regio, dat zijn wij zelf met z'n allen.
Ja.
Dat zijn wij gewoon als deelnemende gemeentes. En er waren gewoon goede redenen om dat niet overhaast te gaan doen. Er is gewoon in beeld gebracht dat dat per saldo geld zou kosten.
Maar 26 gaan we heroverwegen, althans voor die tijd hebben we heroverwegen.
Ruim voor die tijd, want dan loopt er een belangrijk contract af. Dus dan ontstaat ook een situatie om te veranderen.
Met de vuilverbrander.
Ja, geloof ik wel.
Zoiets is.
En we hebben afgesproken dat we ruim voor die tijd met de raden in gesprek gaan over de vraag, gaan we het huidige systeem handhaven? Of gaan we zeggen, gooi al die PMB ook maar weer gewoon bij het restafval en dan gaan we dat ergens door een afvalverwerker laten scheiden.
Exact. Dan heb je nog een aantal, gremia, zal ik maar zeggen, overlegcircussen. Waar je in zit, een hele lijst. Natuurreservaat. We hebben natuurlijk ook de Tom in groep. Daar gaat het niet zo goed mee. Wat is jouw rol in dat verband?
Ik mag het hoofd van mijn functie in het algemeen bestuur zitten.
We moeten ons wel een beetje zorgen gaan maken over Tom in groep, hè? In de toekomst. Is dat niet bij jou bekend, toch?
Ik weet niet welke zorgen jij hebt en of je ze wil delen.
Naar de financiële positie van de Tom in groep, dan is die niet hemelhoog jauwgrond, toch?
Nee, dat klopt.
En dat gaat ook niet
dat
goed
is,
in de toekomst.
Dat is op zich ook niet nieuw, dat wisten we.
Ja.
We hebben met oneerbiedig gezegd een uitsterfregeling te maken. Er komen geen nieuwe mensen meer de sociale werkplaatsen in. Dus die groep die wordt gewoon steeds kleiner.
Dat is toch ook geen goede ontwikkeling, maatschappelijk gezien? Want nee, wat doen we dan met die mensen?
Die stromen nu in de bijstand.
Ja.
Net zoals,
en dan mogen ze niks doen.
Net zoals de jong arbeidsongeschikten, die nu ook gewoon in de bijstand
maar
instromen.
Maar daar vind je als GroenLinks er toch ook wel wat van?
Ja, daar vind ik wat van, ja.
Ja, wat vind je daarvan?
Dat hadden wij niet moeten doen.
Wat wij
hebben gedaan is dat we bepaalde groepen mensen administratief hebben uitgegumd. Terwijl ze er gewoon nog steeds wel zijn. Alleen nu vrees ik niet meer de adequate ondersteuning krijgen.
Ja.
Die ze wel nodig hebben.
We steven op een groot maatschappelijk probleem af.
Nou ja, je ziet, je kunt die ontwikkelingen, die zie je in alle gemeentes. Die kun je gewoon al zien als je kijkt naar de bestanden van de sociale diensten. De problematiek in die bestanden neemt alleen maar toe. En nogmaals, dat is ook logisch, dat is ook onontkoombaar. Omdat mensen die vroeger in de jonge arbeidsongeschiktheidswet instroomden. En vroeger bij de sociale werkvoorziening instroomden. Die stromen nu bij de bijstand in.
Ja.
Dus je ziet daar wel een categorie.
Met als nadeel, dat ze krijgen nog wel geld. Maar ze hebben gewoon niks om handen. Want in die sociale werkvoorziening hadden ze nog wel een ritme.
Wat je bij de Tomin ziet, bij de klassieke sociale werkvoorziening, is dat die mensen daar wel gewoon werken.
Ja.
En ik heb jarenlang in zo'n pand of in panden bij sociale werkvoorzieningen zelf mogen werken. De levensvreugde, de energie, het zelfrespect, alles wat die mensen eruit halen uit het feit dat ze gewoon meedoen in de samenleving, volwaardig lid zijn.
Ja.
Dat is natuurlijk gewoon weg als je gewoon op de bank je bijstandsuitkering
bedoel je dat met uitgegumd?
Ja.
Ja.
En daarmee hebben we deze mensen zogenaamd de SW'ers uitgegumd als categorie en daarmee als kostenpost.
Ja.
Maar de mensen zelf zijn er nog. Alleen die zitten nu onder een ander label niks te doen.
Maar die
zitten
de boekhoudkunde gewoon onder een ander kostenpost.
Nou ja, precies.
Plus het feit dat ze gewoon niks te doen hebben de hele dag.
Precies.
Oké, nou ja, dan moet het volgende kabinet nou maar eens een keertje wat aan gaan doen.
Laten we het
hopen. Komen we straks een kleintje een beetje op terug. Misschien. Ja, wat vind je eigenlijk op dit moment van de samenwerking binnen de coalitie?
Die gaat eigenlijk hartstikke lekker wat mij betreft. Sowieso moet ik zeggen dat ik vind dat de sfeer en de onderlinge verhouding ook met de raad goed zijn, beter ook zijn.
Ja.
Toen ik 3 jaar geleden begon hier en ik was jarenlang echt totaal buiten de lokale politiek, viel mij op dat er wel iets zat tussen, niet zozeer tussen coalitie-oppositie in mijn beleving, maar wel tussen college en raad.
Ja.
Een soort van wij-zij denken, alsof je met de rug tegenover elkaar stond. Dat is nu een stuk minder in mijn beleving en ook in de onderlinge verstandhouding in de raad en de relaties, ook tussen partijen en ook over oppositie-coalitie heen, zie ik dat uitstekend gaat.
Hebben we überhaupt nog wel een oppositie?
Ja, die hebben we nog wel. Dat,
formeel of materieel?
Nee, materieel ook, absoluut. Ja,
geef eens een voorbeeld waarin je een oppositierol echt ervaren hebt als zodanig.
Het verschilt natuurlijk per partij. Hè? Kijk, ja. je ziet de ene partij die vult hem wezenlijk anders in dan de andere.
Maar laten we dan eens even gemakshalve de grootste oppositiepartij nemen, D66.
Nou ja, dat is natuurlijk voor hun buitengewoon lastig om een enorm scherp oppositieprofiel zich aan te meten. En dat doen ze dus gelukkig ook niet.
Ja, gelukkig.
Nou ja, ik denk dat het gelukkig is in die zin dat zij zich constructief kritisch opstellen. Dus wel kritisch zijn, maar geen oppositiebedrijven om het oppositiebedrijven. Nee zeggen om het nee zeggen.
D66 zegt over wethouder Bart Heller, mag 1-2 versnellingen omhoog.
Tja.
Ja, dat is iets dat we wel meer herkennen. Dat men vindt dat je je niet zo druk maakt, maar... Ik vraag mij af of dat zo is, of dat meer een soort mens uitstraling van je is.
Ik vrees
dat je wel druk bent, maar dat je het niet suggereert in je uitstraling.
Nee, ik denk dat dat laatste is. Ik denk dat als je naar de portefeuilles kijkt, dat er gewoon geleverd is de afgelopen jaren op alle portefeuilles. En dat er gewoon absoluut gedaan is wat er gedaan moest worden. Dat er stappen worden gezet. Dat kan ik ook op alle portefeuilles aangeven. Ja. Dus wat dat betreft denk ik niet dat er nog echt veel versnellingen bij kunnen, in alle eerlijkheid.
Dus heel kort door de bocht gezegd, het is geen luiheid, maar het is uitstraling.
Laat ik het daar maar mee eens zijn. Dat is het verstandigste, denk ik.
Nou ja, dan hebben we die oppositie ook zo'n beetje gehad. Zijn er nog specifieke onderwerpen?
Nou ja, in die oppositie hebben we dan...
Want er zijn er wel meer dan alleen D66.
Eentje hebben we beloofd.
We hebben niet zoveel tijd meer,
maar... Ja, we hebben er eentje beloofd om te vragen, als we hem toch gaan spreken. U zit bij de vergaderingen dan met uw ogen dicht. We hebben beloofd te vragen. Is dat nadenken of is dat in slaap gevallen?
Ik heb die vraag eerder gekregen, maar ik denk dat ik dan wat anders aan het doen ben, inderdaad.
Oké, nou, deze vraag gesteld. Nou ja, ik heb hier een greep. Het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Het mag wat vlotter, het is wollig, het mag wat concreter worden. Iemand een goede suggestie, dan is iets waar je iets constructief. Denk meer vanuit jezelf in plaats vanuit organisatie. En niet altijd beginnen met nee, dat kan niet, want... En dan een heel verhaal. Het zit hem in de hoek van, luistert hij nou wel? Of is hij zo ervaren dat ik de indruk krijg dat hij niet luistert? Ik citeer iemand die we hebben gesproken in de afgelopen 10 podcast. Nou, dat
waren die fractieleiders.
Ja,
hè?
De fractieleiders. Dat is ongeveer de tendens van de reviews die ik hier heb. Nou, ja.
Volgens mij is het laatst ook een kwestie van afspraken nakomen.
Ja.
Ja, ik zie het ook wel hoor. Als ik je zo zie praten, dan heb ik zelf altijd een beetje de neiging om te denken... Wacht even, hier zit iemand, hier is nu iemand aan het woord. En die praat erg alsof hij voor Provinciale Staten staat. Is dat een afwijking van mij of herken je dat een beetje? Dat je denkt van ja, ik heb daar toch nog iets op een andere manier met politiek omgaan geleerd in die Provinciale Staten en dat... dat gebruik ik hier, bewust of onbewust, nog een beetje of zo. Dat je misschien dan toch een beetje die politicus bent die
dat kan ik onbewust.
Met heel veel woorden toch in staat is om een tijd aan het woord te zijn, maar zo weinig te zeggen. Dat soort politieke routine, laat ik het maar even zo zeggen.
Bewust niet in elk geval. Nee, zeker niet.
Maar herken je een beetje in het feit dat je natuurlijk, dat is het gevoel wat ik dan heb als ik jou zie praten. Dan zie ik je daarvoor als gedeputeerde zie ik je daar dan als het ware aan het woord in een gemeente. En dat is toch even een ander schaakbord.
Want die gedeputeerde is in welk opzicht anders?
Nou, ik vind je dan toch laat ik het zeggen, wat wolliger praten. Of zit dat toch al, of zat dat al in je? Dat dacht ik niet, dat laatste. Ik ben een beetje bang dat je dat daar wat geleerd hebt, wat meer dan goed voor je is op gemeentelijk niveau.
Ik heb geen idee. Ik heb daar nog niet eerder over nagedacht.
Denk daar eens over na.
Het is niet bewust in elk geval. Ik zal hem meenemen of dit de kwalijke invloed van de provincie is geweest.
Ja, kwalijk is een zwaar woord. Maar,
nou ja, zo begrijp ik hem wel van
ja,
je.
Ja, nee, het is in ieder geval geen positieve invloed. Dat ben ik met je.
Het valt op.
Ja, kijk, je praat zichtbaar anders als de andere wethouders normaal gesproken. Laat ik het maar zo zeggen. En dan heb ik het niet alleen over deze wethoudersploeg. Maar dan heb ik het eigenlijk over al die andere wethouders die we ook wel gezien hebben in deze gemeente. Maar het kan zijn hoor, dat het een afwijking van mij is.
Nee, ik zal daar zeker de gedachten over laten gaan. Dankjewel.
Ja.
Die neem ik mee als huiswerk.
Is er nog een politiek onderwerp waarvan je zegt, nou dit wil ik zeg maar als geroutineerd politicus nog even over het voetlicht brengen. Dan heb je bij deze het podium even.
We hebben een ontzettende uitgebreide en ik vind het ook wel mooie gesprekken en discussies gehad over mobiliteit, over verkeer, ook over parkeer als onderdeel daarvan, met de samenleving, ook in de raad. We hebben nu een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor de komende jaren. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat de realiteit niet in beton gegoten is. En het nadenken daarover, dat zal ook de komende jaren door moeten gaan. En dan zullen we moeten blijven nadenken over de vraag hoe we Hilversum bereikbaar houden. Ook naar de toekomst toe. Welke maatregelen we verder moeten nemen na de komende jaren nog. En ik denk zelf dat we in de toekomst, en dat zal wellicht niet deze periode zijn, maar dan toch wel de periode daarna, ook echt moeten gaan nadenken over het concept van onze centrumring, zoals we dat nu kennen. En of dat nou wel zo handig en verstandig is. Even heel kort gezegd, in de recente discussies in de Raad is door een aantal partijen terecht ook gewezen op de centrumfunctie die de gemeente Hilversum heeft. Functies die hier zitten, die ook voor mensen met een auto van buiten Hilversum bereikbaar moeten zijn. En dat klopt, je moet die bereikbaarheid garanderen voor je functies, zeker in het centrum. Als je weet dat van het autoverkeer wat op dit moment op de centrumring rijdt, de helft daar geen herkomst of bestemming heeft, dat zijn dus mensen die zouden eigenlijk niet op de centrumring moeten rijden. Dat zijn wel mensen, die zitten natuurlijk die mensen die op die centrumring of in het centrum moeten zijn, in de weg. En in die zin is het in hoge mate een discussie waarin het, en ik heb dat ook al vaker gezegd, ook niet gaat tussen type verkeersdeelnemers. Maar waarin, zoals fietsers elkaar ook op de weg of in de weg kunnen zitten tegenwoordig op een fietspad, auto's elkaar ook vanzelf in de weg kunnen zitten.
Maar zijn dat mensen buiten die van buiten Hilversum komen of zijn dat Hilversummers zelf die op die centrum?
Dat kunnen ook Hilversummers zelf zijn, dat kunnen mensen van buiten zijn. Maar
nou wordt het vaag.
Het is helemaal niet vaag. Ik geef aan dat op de centrumring op dit moment ruim de helft van de auto's die daar rijdt, die zou eigenlijk niet op de centrumring hoeven rijden. Want die heeft geen herkomst en geen bestemming op de centrumring. Dat zijn simpel gezegd mensen die van de ene kant van Hilversum naar de andere kant moeten. En die zou je eigenlijk via de buitenring willen hebben. Maar die gaan nu dwars door het centrum heen. Uh-huh. Dat snap ik. Dat is op zich prima. Waren het niet dat die centrumring al een probleem is. Met name voor het autoverkeer qua doorstroming en dergelijke. En dat op een gegeven moment dat verkeer, het andere autoverkeer, wat noodzakelijk in het centrum moet zijn, in de weg zit.
Zeg je nu feitelijk, men zou minder over de centrumring moeten rijden en meer over de buitenring? Ja. Of zeg je, er moet geen ring zijn? Je kunt ook zeggen...
Nou, misschien moeten we in de toekomst wel eens gaan nadenken over het hele concept van die centrumring. Dat idee was natuurlijk ooit, we hebben een centrumring en daar liggen alle parkeergarages aan. Het werd ook wel een parkering genoemd oorspronkelijk. Ja. Maar eigenlijk wil je helemaal niet dat die mensen van buiten Hilversum rondjes door je centrum gaat rijden. Wat je eigenlijk wil, is dat ze de stad inkomen, parkeren, dat ze boodschappen doen, dat ze nog wat gaan winkelen. Hopelijk ook nog een culturele voorziening, nog wat drinken, nog wat eten. Ja. Maar dat ze dan gewoon de stad weer uitrijden. Okay. Dus dat idee van die centrumring langs die parkeervoorzieningen, nou, dat is er eentje waarvan ik denk dat we daar in de nabije toekomst echt over na moeten gaan denken.
En natuurlijk ook het vele eenrichtingsverkeer dan, hè? Want dat zit in dat concept, in belangrijke mate.
Dat heeft op zich niet per se met de centrumring te maken.
Het is wel helemaal verbonden.
Het genereert natuurlijk wel verkeer. Zo'n centrumring, als je daar met eenrichtingsverkeer ik heb geen auto, maar toen ik nog een auto had, ben ik op plekken geweest waar ik nooit wil wezen.
De centrum in jezelf is een richtingsverkeer.
Ja,
dat klopt.
Je bent overal het rijden om maar te komen.
Het stimuleert het aantal kilometers wat je maakt, hè, om van A naar B te komen.
Ja, maar tegelijkertijd, en dat is het paradoxale, is het wel beter voor de doorstroming.
Oké, interessant punt wat je in politieke zin toch nog even aan de orde stelt. Is er nog een steentje wat je in de vijver wil gooien? Iets waarvan je zegt van nou, ik wil daar toch wel even een prikkelende opmerking over maken naar deze of gene?
Nou, deze of gene specifiek? Ja. Nee, dan doe ik dat richting de persoon zelf, als dat echt nodig zou zijn.
Als orgaan dan, laat ik het dan zo zeggen. Je kunt ook zeggen, ik wil iets prikkelend zeggen jegens de gemeenteraad, bijvoorbeeld. Of,
Nee, ik ben oprecht heel tevreden met de gemeenteraad. En ik ben oprecht tevreden over de relaties en hoe we dingen doen. We praten te veel, maar dat is onontkoombaar. Want iedereen vindt andere dingen natuurlijk weer belangrijk om iets over te zeggen. Mm. En ja, dat maakt dat je uiteindelijk toch met elkaar avonden bezig bent.
Per saldo ben je heel tevreden. Staat er nog een olifant in de kamer? Iets waarvan je zegt van nou, daar moeten we het eens een keertje met elkaar over hebben. Want dan willen we het maar niet met elkaar over praten. Maar
binnen het college, met de raad of
everywhere.
Nee.
Ja? Oké.
Dat niet.
Zien jullie olifanten staan?
Nee, maar we hebben ze. We
of zien ze aankomen?
We hebben ongelooflijk veel samen met beren op de weg. Maar goed,
we hebben het 11 keer gevraagd. We krijgen 11 keer een olifant.
Dit is dan de eerste olifant, dat valt wel mee. Dan slotvraag, toch nog, durf je nog een politieke voorspelling te doen? En dan wil ik het toch eigenlijk met name even hebben over de samengaan tussen Partij van de Arbeid en GroenLinks. Naar het gemeentelijke niveau. Zie jij in de volgende gemeenteraadsverkiezingen één lijst voor die twee partijen?
Ik heb oprecht geen idee. Wat je ziet is dat daar landelijk her en der behoorlijke verschillen in zijn. Het is overigens geen samengang, samengaan. Ja. Het is één lijst bij de Kamerverkiezingen. Wat in Hilversum natuurlijk wel een rol speelt, is dat de een van de twee in de coalitie zit en de ander in de oppositie. Dat maakt het niet makkelijker.
Nee, maar aan de andere kant kun je ook zeggen, zo erg is dat nou ook weer niet. En dan pak ik toch even terug in wat je net zelf ook zei. Namelijk, we merken niet zoveel van de oppositie. Het is toch één gemeenteraad. Dus zo erg hoeft dat nou ook niet te zijn.
Volgens mij heb ik het zo niet verwoord. We merken niet veel van de oppositie. Volgens mij was dat jouw insteek dat er geen echte oppositie meer is.
Dat was toch niet zo heel erg heftig. In die zin zullen jullie niet zoveel last hebben straks als je als GroenLinks zijnde praat met de Partij van de Arbeid van wat hebben jullie het bond gemaakt als oppositiepartij. Dat zullen jullie zeker niet. Dus ja, het is toch een beetje de vraag wat je op gemeentelijk niveau doet met dat samengaan van GroenLinks en Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, maar nu straks ook in de Tweede Kamer en wellicht ook in een kabinet.
Daar zijn algemene ledenvergaderingen tegen die tijd die daar een uitspraak over doen.
Wat vindt u eigenlijk van dat samengaan? Partij van de Arbeid en GroenLinks. U heeft er ook over gestemd.
Ja, ik ben er heel dubbel in. Dubbel in alle eerlijkheid. Ja. En dat heeft ermee te maken dat ik zelf iets minder heb met wat ik dan traditioneel links noem. Mm-hmm. Noem het eventjes de SP linksheid. En dat ik wat meer heb met de groene kant van mijn partij. Mijn grote voorbeeld is eigenlijk de FD of de Groene in Duitsland. Mm-hmm. Die heel groen zijn, maar op sociaal-economisch terrein wel links zijn, maar niet per se traditioneel vakbondslinks, om het maar zo te zeggen.
Is de samengaan met de Partij van de Arbeid dan een soort verwatering van dat standpunt? Mag ik het zo formuleren?
Ik ben een beetje bang dat met name de groene kant van GroenLinks daardoor wel wat erg lichtgroen zou kunnen gaan worden. Daar zit bij mij persoonlijk wel een vreesje. Ja.
Dus u heeft bij de stemming die er geweest is, heb ik begrepen, heeft u tegengestemd tegen dat samengaan?
Ja.
Oké. Bent u nu dat toch samengaat, uiteindelijk nu staan we aan de vooravond van een fractievoorzitter, Frans Timmermans. Bent u daar gelukkig mee? Of is dat in het verlengde van de eerdere opmerking?
Nee, ik ben buitengewoon gelukkig met Frans Timmermans. Sterker nog, bij mijn tegenstem had ik de inschatting gemaakt dat hij geen lijsttrekker zou willen gaan worden en dat hij niet uit Brussel had willen terugkomen. Mm-hmm. En toen een dag later bleek dat hij dat wel kwam, was ik daar buitengewoon verguld mee. Nee, ik denk dat Frans Timmermans niet alleen de uitgebreide bestuurlijke ervaring heeft om premier van dit land te kunnen zijn, maar dat hij ook bewezen heeft in Brussel zeer effectief te kunnen zijn, met name op het gebied van groen en klimaat.
Toch nog even een politieke voorspelling. Kan je dat nog doen?
Voor de Kamerverkiezingen straks?
Nou, in zijn algemeenheid. Dat kan ook gewoon op Hilversumsniveau zijn. Of misschien zelfs bij voorkeur op Hilversumsniveau.
Een politieke voorspelling in de zin van...
Dit gaat gebeuren, dit verwacht ik.
De komende periode lokaal politiek of gewoon bij de verkiezingen? Ik ga ervan uit dat de coalitie in Hilversum gewoon de periode uitzit. Ja. Dat goed gaat. Ik ben heel erg benieuwd wat er richting de volgende verkiezingen lokaal gaat gebeuren met lokale partijen en met bijvoorbeeld een BBB deelname daarvan wel of niet. Richting de Kamerverkiezingen maak ik me enigszins zorgen, want als je naar de peilingen kijkt, dan zie ik geen enkele werkbare meerderheid ontstaan. Okay. Niet linksom, niet rechtsom, niet door het centrum. Dus
dat wordt lastig.
Daar zit wel enige zorg inderdaad. Ik vrees dat we straks twee helften hebben die elkaar het vuur te zwaard bestrijden. Zoals we dat uit bijvoorbeeld Amerika wel kennen.
Samen moeten uiteindelijk.
Maar in dit land zullen we uiteindelijk het samen moeten doen.
In welk land niet, dan doen we het een samenleving voor. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Graag gedaan.
U heeft geluisterd naar aflevering 12 van de podcast Hilversumse Politiek. Ook namens mij, dank. Frans van Os, dank. Mijn naam is Willem Davids. Tot de volgende keer.